Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Beste luisteraars, goeiedag. Fijn dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast die gaat over de gevaren van drugs en alcohol. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit aan tafel met Thomas Knuiver. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent verslavingsarts en je bent ook docent en onderzoeker aan het Radboud UMC.
Ja, dat klopt. Ja.
En we gaan het vandaag hebben over de gevaren van drugs en alcohol. Ik zie zelf in de spreekkamer best wel veel gevolgen van drugsgebruik. En ik zou met deze podcast heel graag aandacht willen geven aan de gevaren van gebruik. Zodat de luisteraar daarin zelf de juiste keuze kan maken. Kan je mij nou eens uitleggen, waarom is drugs überhaupt gevaarlijk?
Ja, dat zit hem er eigenlijk in dat het, als je het gebruikt, dan is dat leuk. En op een gegeven moment wordt het niet meer leuk. Dat is omdat die middelen schadelijk kunnen zijn voor je lichaam of voor je geest. En dat je vaak om de schade die je dan ondervindt te compenseren, nog meer van die middelen gaat gebruiken. En vervolgens komt dan dus je leven langzaam een beetje in het teken te staan van het gebruiken van die middelen. Of dat dan alcohol of drugs of voor sommige mensen ook wel andere dingen. Dan komt je leven in het teken daarvan te staan. En als je leven in het teken van gebruiken staat, dan staat het niet in het teken van een gezond, vrolijk leven met een gezonde, vrolijke toekomst. Dus dan komt gewoon je leven komt daarmee in het geding. En niet je leven meteen dat je er meteen dood aan gaat. Maar juist wat je tot die tijd doet, als het ware. Heb ik het al echt over verslaving. Maar er zit best wel een lange periode daarvoor dat je misschien denkt dat dat nog niet zo is, of dat nog niet zo is, van zeg maar recreatief gebruik. En dat is eigenlijk bijna altijd zo. Er zijn mensen echt wel die 1 of 2 keer een middel gebruiken en dan weten van ik ben eigenlijk nu gewoon, ik kan nou al niet meer zonder. Maar net als eigenlijk met iedere ziekte, die de diagnose, het moment dat we zeggen van je hebt dat, dan heb je het al een hele tijd. Dus dat is altijd achteraf. Hm. En dat is eigenlijk met alles zo. Hè? Dus het is ook zelfs als je je been breekt. Ja, dan zeg je niet, je hebt je been gebroken. En daarna breek je pas je been. Dat is ook daarna. En dat geldt voor eigenlijk iedere ziekte. En dan is het dus eigenlijk altijd op dat moment terugkijken en dan denken, oh ja, misschien is het wel zo. Dus dat maken mensen ook mee. Dan vragen we aan mensen van sinds wanneer is het nou eigenlijk een probleem? En dan is dat al vaak al best wel heel lang. Dus vaststellen dat iemand een verslaving heeft, dat doe je eigenlijk altijd achteraf. Maar dat betekent dus dat er heel veel mensen daar min of meer al aan voldoen. Ook als ze daar zelf met hun gedachten nog niet bij kunnen dat het zo is. En dat is een glijdende schaal of een slippery slope, hoe je het ook wil noemen.
En dat is ook wel echt het lastige daarvan, hè? Dat je het voor jezelf in het begin nog, is het oké, en dan gaat het allemaal goed. En met dat glijdende schaal, dat je heel langzaam in iets meer problemen komt en het niet zo goed doorhebt wanneer het te veel is.
Ja, kijk, en dat is het fijne van een gebroken been. Dat breek je en dan weet je het is gebroken. En dan zit er tussen het probleem hebben en de diagnose stellen, zit maar bij wijze van spreken een uur of zo. Nee. Of minder. Maar dus bij psychiatrische problemen of bij de psychosociale problemen die bij verslaving bijvoorbeeld komen kijken, is dat anders inderdaad. En dan er zijn mensen die voordat ze inzien dat ze een probleem hebben, vaak al jaren problemen hebben. De truc is, eigenlijk kun je dat dan, dat moment naar voren halen. Want als je dat moment naar voren haalt, dan zijn de problemen minder groot en dan kun je er eerder nog iets aan doen.
Dus als je eerder een diagnose stelt dat je misschien wel verslaafd bent, dan voorkom je dat er enorm gevolgen zijn in het leven qua, weet ik wat, schulden of ruzies. Precies.
Hè. Of lichamelijke gevolgen voor je hart of je lever of je nieren of je longen of wat dan ook. En het gaat dan dus eigenlijk niet zozeer om de diagnose, Want de diagnose stellen, dat doet je pas op het moment dat de dokter, of in sommige gevallen een gz-psycholoog bijvoorbeeld, zegt dat je het hebt. Maar dan ben je al met een vraag gekomen van, ja, wat, ik heb iets, daar heb ik last van. En dan zeggen we, goh, ja, dat is omdat je ook heel veel van die middelen gebruikt. Dus mogelijk speelt dat ook een rol. En dan zeggen we dat je een verslaving hebt. Maar dus het gaat eigenlijk in zo'n geval niet om wat de dokter of de psycholoog vindt. Maar hoe jij eerder bij jezelf te raden gaat van, zou er wat aan de hand kunnen zijn? Want hoe eerder jij dat zelf doet, hoe eerder een dokter of, een, of wie dan ook je daarbij kan helpen. En die kan dan die diagnose stellen, dat is zo. Maar dat begint eigenlijk dus bij jezelf.
Ja, en waarom is het nou zo, waarom ligt het zo op de loer, een verslaving? Stel, iemand gebruikt recreationeel af en toe in het weekend een feestje. Bevalt heel erg, is gewoon heel leuk. Met vrienden voelt zich er grip op hebben.
Ja, daar zit denk ik de naïviteit. Dus dat is in het begin altijd zo. En in de kern is het zo dat, het met alcohol en drugs en dus ook wel andere soort van gedragsverslavingen en ook gokken en zo, dat je dat in het begin denkt. Maar die middelen die hebben per definitie eigenschappen waardoor je de grip kunt verliezen. Dus bijvoorbeeld dat er gewenning optreedt. Bijvoorbeeld dat je onder invloed niet de keuzes maakt die je maakt op het moment dat je niet onder invloed bent. En dan kun je heel goed bij jezelf te raden gaan als jij ooit tegen jezelf hebt gezegd, oh, ik ga nooit meer zoveel drinken. En je doet het vervolgens wel weer. Of je denkt van, wow, ik heb dit weekend wel heel veel drugs gebruikt. Ketamine of wat dan ook. Of 3-MMC. Je zegt tegen jezelf, oh man, ik wil eigenlijk niet meer zoveel vapen. En je doet dat wel. Ja, dat is eigenlijk al voldoende om te realiseren dat je die controle niet hebt. En dat gebeurt. Dat is gewoon hoe die middelen werken. Die laten je lichaam eraan wennen. Je geest gaat zich erop instellen. Want dat zijn middelen die op een bepaalde manier vaak belonend zijn. Belonend in de zin van echt leuk. Maar ook belonend in de zin van als jij andere psychische klachten hebt. En ook daar hoef je niet per se een diagnose voor te hebben. Je hoeft geen ADHD te hebben om druk in je hoofd te zijn. Maar als jij dat bent en je gaat gebruiken en je voelt in één keer, je ervaart rust. Ja, dan is dat een soort belonend effect.
Ja, dat kan heel lekker voelen. Ja,
ja. En zeker jongeren altijd. Dat is echt niet per se van deze tijd dat nu met social media zo is. Want dat was 40 jaar geleden met muziek en 100 jaar geleden met de krant. Ik noem maar wat. Jongeren zijn daar kwetsbaar voor. En jongeren is dan tot een jaar of 25, soms nog wat oudere jongeren, tot 30 of zo. Maar die zijn daar kwetsbaar voor, want die willen alles. De wereld ligt aan hun voeten en die hebben hun sterktes en hun zwaktes nog niet goed in balans gewerkt. En dan kun je heel goed naar andere dingen grijpen om dat allemaal een beetje in balans te helpen. En dat is niet per se dat je dat allemaal vanuit een soort ziekte-intentie of een kwade intentie doet. Dat is super normaal dat een brein dat doet. Het is niet per se dat iedereen dat doet, want er zijn meer mensen die niet gebruiken dan wel gebruiken, maar er is een substantieel gedeelte van de mensen die gewoon dat soort dingen doen. En de vraag is hoe jij je vanaf de eerste keren dat je dat doet tot de keren daarna dat je dat doet, hoe je je daartoe blijft verhouden. En het zijn bijna allemaal sluipmoordenaars. Dus op een gegeven moment zit je in de problemen. En dan is het dus weer achteraf dat je ineens denkt, oh ja, nu is het dus zo. En dat kun je wel voor zijn. Je kunt ergere problemen in ieder geval voor zijn.
Wat je natuurlijk heel gemakkelijk kan denken is, ja, volgende week stop ik echt.
Ja.
Maar nu, dit speciale feestje, of nu ben ik echt met mijn vrienden allemaal samen. Nou.
Ja. Ja, dus dat is wel een leuk iets. Hè? Dus als je het aan specialisten vraagt, wanneer ben je nou verslaafd? Dan hebben we daar medische definities voor. En die kun je op internet vinden, zoals je die ook van andere psychische ziekten in ieder geval kunt vinden. Dat staat allemaal samengevat in de DSM. DSM-5 inmiddels.
Ja, het is zo'n handboek over psychiatrische diagnoses.
Ja, Diagnostic and Statistics Manual. En daar staan dan die criteria. Dan zeg je, nou, voldoe je daaraan, ja of nee? Maar daar staat eigenlijk niet wat iemand doet. Dus daar staat dan bijvoorbeeld van niet meer je hobby's uitoefenen zoals je dat eigenlijk zou willen doen. Dus dat kan dan zijn, je gaat op vrijdagavond de kroeg in en je gaat daarom op zaterdagochtend niet naar de voetbalwedstrijd. En heel vaak niet. En daardoor sta je ineens reserve of kun je niet meer mee, kom je in de tweede in plaats van het eerste, noem maar wat. Dus dan ga je een beetje uitvallen op zo'n hobby. Maar dat is een beschrijving over de tijd. En als je nou denkt over wat doet iemand nou eigenlijk, dan kijken we naar gedrag. En dat gedrag, als je een beetje uitzoomt, en dan moet je het eigenlijk bijna niet meer aan, moet je het bijna aan antropologen gaan vragen. Dus de mensen die gewoon mensen bestuderen. Dan zie je dat ze bepaald gedrag gaan vertonen. En een van die gedragingen is heel typisch. Dat is onderhandelen ten aanzien van het gebruik. Mm-hmm. En dat onderhandelen ten aanzien van het gebruik, dat doen we ook met ander gedrag. Dus wij onderhandelen continu met onszelf. Ik geef vaak het voorbeeld van je wil graag gaan hardlopen, wil je gaan oppakken. Dat is een gedragsverandering die je aan moet gaan. En dan zeg je van ik ga 3 keer in de week hardlopen. En de eerste keer ga je hardlopen, en de tweede keer ga je hardlopen en de derde keer regent het. En dan denk je, ja, maar ik heb nu eigenlijk al 2 keer hard gelopen. Dat heb ik eigenlijk al best wel goed gedaan. Dus, weet je, en ik ben er nu net mee begonnen. En ja, eigenlijk is 2 keer al wel voldoende. En ik kijk op mijn stappenteller. En ik ben vandaag boodschappen wezen doen. En naar de weet ik veel wat. Dus ik heb al 12.000 stappen gezet. Dat telt eigenlijk ook wel. En dan ben je dus met je eigen gedrag in onderhandeling.
Ik ben overtuigd, hoor.
Ja, ja. Ja, dan denk je, ja, dat is ook wel goed zo, hè, denk je dan. En dat is onderhandelen. En dat is heel normaal gedrag. Alleen doen mensen dat dus ook ten aanzien van hun middelengebruik. En dan denk je dat wat je doet, dat goed is. Ja. Dus je overtuigt jezelf door met jezelf te onderhandelen van ongezond gedrag. En dat doe je eigenlijk ook door niet te gaan hardlopen, zullen we maar zeggen. Of door te zeggen, nou weet je, ik heb geen zin om te koken, maar ik heb al 5 dagen lekker gekookt. Dus ik kwam al een keer naar de pizzeria of zo. En dat is dus heel normaal menselijk gedrag. Alleen het vervelende hierbij is dat het resulteert in het doorgaan met gedrag wat echt heel schadelijk is. En ik heb dit nu een beetje zo in mijn hoofd. Ik zie iemand voor me die dan bijvoorbeeld in de weekenden 3 dagen alcohol drinkt. En dan daar bij wijze van spreken ketamine of zo bij gebruikt. Of alleen in de weekenden vaped. Dat is wel anders dan een keer niet hardlopen. Om dat dan toch te doen. En er is altijd een reden om het wel te doen. Er is ook altijd een reden om niet te gaan hardlopen. En dus je kunt jezelf daar heel gemakkelijk van overtuigen. En dat zit hem er dus niet in van, is dat nou wel of niet een juiste keuze die je maakt? Maar het feit dat jij die keuzes aan het maken bent over middelengebruik. En als jij die keuzes aan het maken bent, wel of niet, over middelengebruik, dan is dat dus een gedragssymptoom van iemand die, ja, in ieder geval een bepaalde verhouding heeft met middelengebruik. Hè? Dus het feit dat je er al over nadenkt dat je het niet zou moeten doen en je doet het wel, ja, dan ben je een beetje in richting dat gedrag van een verslaving aan het bewegen. En er zijn wel andere gedragingen, maar dat onderhandelen, dat is eigenlijk, dat is er altijd. Dat is er altijd.
En als iemand, een luisteraar, dit nou bij zichzelf herkent, van oh ja, inderdaad, ik herken die onderhandeling en drugsgebruik wint daar regelmatig in. Hoe kan je dan naar je eigen onderhandeling kijken? Wat kan je daarmee?
Nou, je moet uitzoomen. Dus even denken van, maak ik nou... Je denkt dat je na aan het denken bent over goede en foute beslissingen. Maar het feit dat je die beslissingen aan het afwegen bent, dat is eigenlijk het symptoom dat het niet goed is.
Dat is al de erkenning.
Ja, daar moet je gaan denken, oh, ik moet het eigenlijk serieuzer nemen dan dat ik het misschien doe.
En niet volgende week.
Ja, en dat is moeilijk. Want dan moet je namelijk in 1 keer onder ogen gaan komen wat je dus door die onderhandeling ook uitstelt. Namelijk, dan komt vaak in beeld waarom het niet lukt, wijze van. Hè? Dus misschien lukt het je wel en zeg je, nou, dan doe ik het deze week niet. Nou, oké, dan heel goed. Dat geeft aan dat je een bepaalde mate van controle hebt door daarop uit te zoomen. En dan kan het zijn, je doet het niet, maar dat je dan, stel het is op een feestje of zo, dat je dan ook niet naar het feestje gaat. Nou, misschien ga je dan dingen uit de weg. Of ga je juist dingen uit de weg door het wel te doen. Door onder invloed te zijn en weet ik veel, je eigen sociale ongemak of mensen met wie je ruzie hebt of het verdriet van een week klote werk doen verdringen. Dat is waar je dan mee geconfronteerd raakt. Hè? En het gemene is dus, als het om middelengebruik gaat, ik zei al, jouw psyche went eraan, jouw lichaam went eraan, maar jouw psyche went daar ook aan. En dat betekent dat jouw psyche eraan went om op die manier met problemen om te gaan. En dus niet meer went aan op andere manieren met je problemen om te gaan. Dus jouw manier van met problemen omgaan wordt middelengebruik, langzaamaan. Als je nou een klote week hebt gehad, of je hebt ruzie, of je bent op een feestje en je vindt dat allemaal ingewikkeld, of je komt iemand tegen, nou, wat dan ook. En waar jij normaal gesproken daar op een andere manier mee om zou gaan, doe je dat nu door dat met middelengebruik op te lossen. En dat is heel subtiel. En dan loop je er in één keer tegenaan dat je dat dus niet meer op die andere manier kan of nooit hebt geleerd. Als je er al jong mee bent begonnen, dan leer je al die andere vaardigheden wat minder. En dan zit je in één keer in die shit. Want dan zit je ineens met ja en nu.
Ja.
En dat kun je wel leren, gelukkig.
Ja.
Dus het is wel... En dat leer je niet goed van jezelf. Want als je het namelijk van jezelf zou kunnen leren, dan zou je dat wel doen. En dat begint er dan dus mee met daarover praten. En dat is allemaal, ik kan daar allemaal hele professionele dingen over zeggen, maar het begint denk ik gewoon met erover praten met mensen in je omgeving. Dus als jij zegt, nou deze week niet, ik kom wel naar het feestje, maar ik ga deze week niet gebruiken. Ja, dan komt er in één keer allemaal, zeker als je jong bent, komen er allemaal leeftijdsgenoten op je af die er allemaal dingen van vinden.
Want die leeftijdsgenoten die gebruiken en die willen jou dan overtuigen van nee hoor, ja, het is allemaal goed. Ook een beetje om hunzelf weer te overtuigen.
Ja. Ja, dus iedereen, want dan is het, dan raken zij daar niet mee geconfronteerd. Mm-hmm. Dus je moet je realiseren dat het moment dat je die andere keuze gaat maken, en dat doe je dus niet door dat pas volgende week te doen, dat je dan dus daarmee geconfronteerd gaat worden. En wat dat is, ja, dat kan legio zijn. Maar daar kun je eigenlijk op de meeste plekken wel mensen vinden die daar advies in kunnen geven. Als jij echt zegt, nou, dit vind ik moeilijk. En je hoeft niet meteen te denken dat je dus, omdat je iets moeilijk vindt, dat je dan psychisch niet wel bent. Zeg maar, mensen moeten nog leren en volwassen worden en... Ja, zelfs je hersenen werken eigenlijk nog niet optimaal. Dat is pas vanaf je 25ste. Misschien iets eerder, misschien iets later. Dus dat is niet gek dat je dat moeilijk vindt. Nee. Dat is ook moeilijk. Opgroeien is moeilijk.
Ja, en we leren een leven lang. Ik kan me voorstellen dat iemand, als iemand de onderhandeling erkent en toch een beetje het monster in de bek kijkt, dit zijn eigenlijk mijn problemen die ik hiermee probeer weg te gebruiken. Dan voelen mensen zich ook wel eens echt een loser dat ze zo in het leven staan. Omdat ze ineens alle problemen onder ogen zien.
Ja.
Maar mensen zijn daarin helemaal niet alleen. Iedereen heeft problemen. Iedereen heeft zijn dagelijkse worsteling.
Ja.
Maar jij hebt het in die zin verstopt elke keer door te gebruiken.
Ja, precies.
Dus, en dan kan je het leren om met die problemen om te gaan. Maar ja, daar heb je dus wel even iemand voor nodig die weg wijst.
Ja, de mensen in je omgeving begint het echt mee. Dus kijk, natuurlijk, hè, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik werk in de verslavingszorg. En de mensen die uiteindelijk echt daar in de verslavingszorg terechtkomen en die in grote problemen komen, dat zijn mensen waar vaak ook andere grote problemen vaak van kinds af aan al spelen. En meestal niet maar één probleem. Want zelfs als het maar één probleem is, dan kun je ook nog wel leren het hoofd te bieden. Als het echt meer problemen zijn, psychische problemen, maar bijvoorbeeld ook geen huis, geen werk, schulden maken, in aanraking komen met politie of justitie. Ja. Dat dus meerdere stressoren of dingen die ervoor zorgen dat je niet helder kan nadenken. En dat kunnen grote en kleine problemen zijn. Dat is relatief. En dat is voor die persoon kan iets kleins heel groot zijn.
Hm.
Dan wordt het heel moeilijk. Want dan heb je gewoon zoveel heeft een mens niet altijd bij te zetten.
Ja.
Maar al die mensen met één probleem, die kunnen dat. En die kunnen dat leren juist van hun naasten. Dus hun familie, hun vrienden, leraren, docenten, kennissen van een club of wat dan ook waar je bij zit. Dat zijn de mensen waar je dat gesprek mee aan kunt gaan. En dat is zoiets dus als zeggen van, weet je wat ik moeilijk vind? En dan wat je moeilijk vindt. Dus je kunt dat is ook moeilijk om dat te zeggen.
Ja.
En dan kun je bij wijze van spreken oefenen voor de spiegel thuis. En dat is ook niet gek, want je mag ook. En wij leiden bijvoorbeeld artsen op. En die moeten in het begin ook moeilijke vragen leren stellen. En dat is ook niet dat we ze meteen voor de leeuwen gooien. Dat is moeilijk. En dat is voor psychologen ook moeilijk. Dus dat moet je leren. Dat kun je oefenen. Je kunt het letterlijk droog thuis oefenen. Of expres juist bij vage kennissen, want dat is wat veiliger. Dan zit het niet gelijk in je sociale kring. En dan kun je dat soort vragen stellen. En het is belangrijk om het wel, denk ik, om het met anderen te doen. En dat kan ook een boek zijn, natuurlijk. Maar de kennis van anderen. Want de kennis die jij al bezit, die is blijkbaar niet voldoende. En waar het bij gewone levensveranderingen gaat, zoals van niet reislustig naar wel reislustig gaan, dat is al moeilijk. Dus je gewone gedrag veranderen is al moeilijk. Maar met drugs is het en alcohol is het nog moeilijker. Omdat het namelijk dat al zich in je brein heeft genesteld. En dat maakt al zucht. En dat heeft jouw hersenen misschien al een klein beetje veranderd. Dat ze al eerder denken van, oh, maar nu kan het wel. Of die onderhandeling. Of die kleine leugentjes om best wil. Of het probleem kleiner maken.
Of je krijgt ook klachten als je niet gebruikt.
Precies.
Wat snel opgelost is met gebruik.
Ja, dus echt ontwenning. En ontwenning, dan denken mensen vaak, dus trillen of zweten of heel slecht voelen. Maar eigenlijk is een behoorlijke dip na gebruik van dingen is eigenlijk ook ontwenning. En dan gaan we het pas zo noemen als je gaat gebruiken om het tegen te gaan. Dus ja. Nee, dat zal het wel ontwenning zijn. Maar er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon continu een klein beetje ontwenning hebben. Hm. En als jij studeert of aan het werk bent en 3-4 dagen in het weekend of door de week alcohol drinkt, en dan ben je echt die andere 3 dagen aan het herstellen. Niet dat je nou echt zo dat hele heftige alcoholontwenningssyndroom hebt. Maar hardlopen of zo doe je dan niet. Of helder nadenken. En ik daag dus ook altijd mensen uit om aan die stoptober of dry January of aan de vaste of wat dan ook mee te doen. Of 40 dagen te kiezen. Om dat eens een keer te ervaren. Gewoon om dan te ervaren en die uitdagingen tegen het lijf te lopen. En dus te ervaren wat het dus eigenlijk al die tijd al met je doet. En dat is wel leuk. En 40 dagen is ook wel te overzien. Ik zat gisteren te denken dat eigenlijk artsen dat veel vaker tegen mensen zouden moeten zeggen. Van ja, god, je komt voor deze of deze klacht. Dit en dit doen, dit is het advies. En even 4 weken even geen alcohol, even niet roken. Dat is te overzien. Dat is een prima advies. En ja, je hebt toch klachten. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat het allemaal wat beter opknapt als je gewoon even 4 weken geen alcohol. En dat doen we eigenlijk veel te weinig.
Ja, het gevaar zit natuurlijk ook in als je elk weekend gebruikt en je vrienden gebruiken het, dan is het ook echt een normale dagelijkse, wekelijkse routine, waarbij je niet meer ziet hoe het is om zonder te zijn.
Ja, precies. En dat zonder zijn, dat heb je wel nodig, denk ik, om
het verschil
door te hebben.
Ja,
om het verschil te zien. Ja.
En wat zijn nog meer valkuilen dat je het probleem bij jezelf niet herkent?
Nou, mensen kunnen zichzelf dus van alles wijs maken. Dus als wij tegen mensen zeggen, pas op, want dit en dit. En dan zegt iedereen, ja, dat zie ik dan wel weer. Maar dat zie ik dan wel weer. Dat is dus altijd achteraf. Dus bij wijze van spreken, je kan van alcohol kan je lever ziek worden, van roken je longen. En dan krijgen mensen zo'n diagnose. En dan zit je ermee. Want dan is het probleem er dus al. Dat is net als met die diagnose verslaving. Die dingen stellen we altijd achteraf. Je krijgt zelden hele goede waarschuwingen. En zelfs als je die waarschuwingen krijgt, dan hebben mensen de neiging. Oh, en dat is een ander soort verslavingsgedrag. Dus ik had het over dat onderhandelen. Maar dat is meer bagatelliseren. Dus het kleiner maken van het probleem. Of je gewoon stomweg je kop in het zand steken. Dat het wel meevalt. En dat is ook iets wat een verslavingsgedrag is. Zoeken naar de dingen die je niet hebt. Dus ik noemde net die DSM-criteria. En als je dat aan mensen voorlegt, dan zeggen ze, nee, ik ben niet verslaafd, want ik heb criterium 5 niet. Maar dat is, daar gaat het dus niet om. Je moet er een paar hebben en dan in een bepaald patroon samenhangen met gebruik enzovoort, dat je het wel hebt. En je kunt dus steeds denken, oh, maar dan heb ik nog geen probleem. Dus je kunt bij iemand met een alcoholgebruik, kun je kijken of de lever het goed doet. En als die het goed doet, kun je denken, oh, maar dan heb ik dus geen verslaving. Maar dat is niet wat het is. Dus die verslaving is wat anders dan of je lever ziek is. En het is ook niet of je veel of weinig drinkt. Dat is niet, je kunt met een heel klein beetje alcohol gebruiken hartstikke verslaafd zijn. Sterker nog, je kunt niet drinken en toch hartstikke verslaafd zijn. Dat je het maar hoeft te ruiken, bij wijze van. En al voor de bel gaat. Dus dat positieve groter maken en het negatieve kleiner maken, dat is een ander soort verslavingsgedrag. Hm. En je kunt het in je eigen woordgebruik horen. En dat doet de hele, dat ben jij niet de enige dan. Dat doet de hele wereld aan mee. Want we drinken allemaal een biertje en we roken een sigaretje. En er wordt een lijntje gesnoven. En dat is allemaal verkleinwoordjes.
Ja, ja.
Dus dat maken we het probleem kleiner mee. En dat is het ontkennen van het probleem. Of het niet willen zien. Of dat dan direct door het middelengebruik komt, dat zou kunnen. Het is ook gewoon dat we dus, ik noem dat hardlopen. Ja, maken de dingen waar we trots op zijn, maken we groter. En de dingen waar we niet zo trots op zijn, die maken we kleiner. Dat is ook weer zoiets, ja, dat doet iedereen. Alleen in dit geval doe je het dan ten aanzien van middelengebruik. Wat leidt tot een verkeerde keuze? Nou, onder invloed zijn middelen ontremmend. Dus dan ga je sowieso vaak verkeerde keuzes maken. Zeker als het om alcohol gaat. Maar ja, ook met stimulantia en ook wel met andere middelen als ketamine. Ja, je gaat gewoon, je kan niet meer helder nadenken. Dus je maakt de kans dat je verkeerde beslissingen maakt, neemt gewoon enorm toe. Daarbij werken middelen ook veel langer door dan je denkt. En dan hoef je dus niet per se meer onder invloed te zijn. Maar dat gaat ook een beetje over die stemmingsdip die mensen kunnen hebben daarna. Hè. Dus als jij het kan ook met medicijnen. Dus dat je Ritalin gebruikt om te studeren. Stel je gebruikt Ritalin om te studeren. Daar kun je wat langer van wakker blijven. Maar je geheugen neemt er wat van af. Dus je gaat dingen, je gaat langer studeren. Maar je onthoudt het slechter. En dan moet je de toets maken. En dan krijg je in één keer nieuwe vragen. Waar die nieuwe probleemoplossende vaardigheden van je vragen. Dan ben je of zit je in de dip van je Ritalin gebruik van je studie of toetsweek. Of je hebt op dat moment Ritalin gebruikt terwijl je geen ADHD hebt. En dan kun je niet creatief nadenken of minder creatief nadenken. En dan neemt dat vermogen ook af. Dus maar dat heb je niet door. Want je denkt dat het wel goed gaat, omdat je dat gaat denken als je onder invloed bent. Dus je stapt in die valkuil en dan, ja, achteraf kun je dan zeggen, oh ja, shit, dat had ik niet goed gedaan. En dat is dus altijd achteraf.
Maar ondertussen wordt het zoveel gebruikt en geadviseerd en goede verhalen erover verteld door mensen om je heen, dat je het ook helemaal begint te geloven. Ja. Van, oh, dat werkt gewoon goed. En ja, dan twijfel je eigenlijk niet eens daaraan. Ja. Dat het
zo is.
Falen van zo'n toets of zo, dat het misschien ook daardoor komt. Door
dat
gebruik.
Gaat dan aan andere dingen liggen. Dus
ja.
Je moet echt heel erg eerlijk zijn naar jezelf zijn en een keertje terugkijken. En eens denken van, wanneer heb ik nou dingen laten liggen? Voor school, voor je studie, voor je familie, voor je vrienden, voor je hobby's. Omdat je, niet zozeer omdat je onder invloed was, maar ook de dagen daarna.
Ja.
En dat zal best wel vaak zijn. Ja, dat kan wel confronterend zijn. Ja.
Hm. Ja. Ja, en wat ik ook wel hoor is dat dan wordt mensen denken dus dat ze grip hebben op het gebruik. Hè? Dan neem je bijvoorbeeld een pepper en dan weer iets om te slapen voor de nacht. En nou, dan is het wel weer in balans dat je dus kan slapen. Maar ondertussen wordt het natuurlijke proces van slapen wordt anders. Dus dan lijkt er alsof er grip is op het probleem. Maar ondertussen heeft het invloed op een stemming of op dat slaapritme.
Wat je daar noemt, dat is wel echt een groot probleem. We zien natuurlijk allerlei vormen van uppers en downers gecombineerd worden. Dat kan ook bij wijze van spreken heel veel roken zijn. En je denkt dat je slaapt, maar je ligt meer in een soort van chemisch coma dan dat je slaapt. En als je zo onder invloed bent, dan zijn jouw hersenen, ondanks dat je slaapt, zijn heel hard aan het werk. En die hebben een verhoogde zuurstofbehoefte. En die zuurstofbehoefte die kan zelfs een klein beetje beperkt raken door al die dempende middelen. Dus dat kunnen slaappillen zijn, dat kan alcohol zijn, dat kan ook GHB of ketamine zijn. Dus die zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl de zuurstofaanbod wat kan afnemen. En dat is gewoon, dan bedoel ik gewoon snurken. Als je gewoon ligt te snurken. En dat is niet fijn voor je hersenen. Dus je rust niet goed uit. Dan denk je, ik heb geslapen, maar je wordt 's ochtends wakker. Je voelt je alsof er een vrachtwagen over je heen gereden is. Dus je bent echt niet goed uitgerust. En dan denk je, dat is alleen maar fysiek. Maar dat is ook echt voor je hersenen. Hm. En die kunnen, dat hele lichaam kan superveel hebben, totdat het niet meer kan hebben. Dat is dus iedere keer het probleem. En bij heel veel dingen denk je dus, dat probleem ligt in de toekomst. Maar dan ligt het daar. En dan lag het probleem in het verleden, want daar heb je het gecreëerd. Ja. En een heel simpel voorbeeld kan ook zijn dat je gewoon op de fiets stapt als je met je dronken hoofd en van je fiets valt en met een hersenschudding in het ziekenhuis wakker wordt. Ja, dan is het probleem er ineens heel kort dichtbij. En dan heb je dus echt een probleem. En dat kan dus ook gewoon van één avond gebruiken. Kunnen dat soort dingen gebeuren. En het aantal ongelukken onder invloed is er gewoon. Dus dat is dat gevaar inschatten. Ik weet niet of mensen, daar ben ik niet in gespecialiseerd, goed zijn in het gevaar inschatten van dingen in het algemeen. Maar bij middelengebruik is dat vermogen in ieder geval heel erg beperkt.
Ja, dus het wordt al minder door middelengebruik, maar ook in die leeftijdscategorie is het natuurlijk, hè, je hebt zoiets als de frontale cortex, dus het voor in je hersenen, dat is nog niet helemaal ontwikkeld. Dus je hebt qua verstandige remmingen, ook wel misschien een beetje saai, verstandige remmingen, maar je hebt ze wel soms nodig in keuzes maken. Ja. En die is gewoon nog wat onderontwikkeld. Ja, dus je staat gewoon in die zin een beetje 1-0 achter in die leeftijd.
Ja, ja, en dat is dus super lastig. En daarom is deze podcast ook zo ingewikkeld. Want door je dit soort dingen te vertellen, richt ik me tot die frontale cortex die waarschijnlijk denkt, ja, het zal wel. Ja. Dat is heel normaal. En die heb je ook niet voor niks. Nog niet zo. Dat heeft ook voordelen. Dus dat maakt ook het leven leuk.
Ja.
Want dat maakt het avontuurlijk. En zo.
Ja. Ja, en die balans vinden om het leven echt leuk te hebben zonder te veel gevaar. Ja, denk daar gewoon goed over na. Want de gevolgen die kunnen heel vervelend zijn.
Ja, ja en dat kun je dus ook echt wel doen door een voor- en nadelenbalans voor jezelf op te schrijven. Dus wat zijn de voordelen van alles wat ik nu doe? En ik mag je mag er heel veel van opnoemen hoor. Het is leuk en het is gezellig. Nou ja, wat je ook noemt. En dan schrijf je op wat de nadelen daarvan zijn. En dan moet je dus even goed in de spiegel kijken. En misschien het een keer ervaren. Een keer dus een week of twee niet die dingen doen. Of die paar van die feestjes wel heen gaan, maar niet gebruiken. Of een keer in de kantine alleen maar 0.0. En er zullen er een hoop zijn die dat wel doen. Die dan al de bob zijn. En dan denken van, ja, wat vind je daar dan eigenlijk van? Dus het zijn de voor- en de nadelen. En daar moet je alternatieven voor zien te vinden. En je bent jong en je wilt wat. Dus hopelijk kun je daar hele leuke creatieve oplossingen voor vinden.
Ja, en wees wel eerlijk in die balans maken. Dus echt jezelf aan de spiegel kijken van wat zijn nou de nadelen van gebruik. Dat wel eerlijk opschrijven.
Ja, maar ook die voordelen.
Oh ja, en ook de voordelen. Ja.
Ja, want anders ben je ook niet eerlijk. En dan kun je daarna tegen jezelf zeggen, ja, maar dat was een stomme balans, want ik vond eigenlijk dat. En dan klets je jezelf weer die balans uit je leven. Die je gewoon in alle eerlijkheid moet opschrijven.
Ga je weer in de onderhandeling, hè?
Dan ga je weer in de onderhandeling. Ja, dus je moet hem zo maken dat er niet te veel over te onderhandelen valt.
Ja. Dat is belangrijk. Helder en eerlijk, ja. Er zijn een aantal lichamelijke en geestelijke dingen genoemd als gevolgen van drugs. Het draagt te ver om klachten per drugs te gaan noemen. Dat zijn er heel veel. Kan je nog een aantal belangrijke zaken noemen wat de lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drugs, die we nog niet genoemd hebben?
Nou, het is inderdaad, de gevolgen zijn eindeloos. Die kun je op internet overal vinden van ieder middel. En zoals je het je moet voorstellen, is je bent ooit geboren met een hele goede batterij, zoals op je telefoon. En die gaat bij mensen normaal gesproken geleidelijk over de dag gaat die leeg. En dan 's nachts laat die weer op. En als jij drank en drugs gebruikt, dan jaag je die batterij heel snel heel erg leeg. En dan 's nachts laat die eigenlijk niet zo op. Je wordt 's ochtends wakker met het idee, en het kan allemaal wel weer. Maar die batterij gaat steeds sneller leeg. Van heel snel opladen en heel snel ontladen gaat de kwaliteit van die batterij heel snel achteruit. En dat is eigenlijk ook met je lichaam zo. En dan kun je dus iedere lichamelijke klacht kun je voorstellen, of het nou blaaspijn is van ketaminegebruik. Ja, de eerste keer duurt dat even voordat je dat krijgt. En dan stop je ermee. Dan laat die batterij als het ware weer op. Dus de klachten gaan over. De telefoon doet het weer. Je blaas doet het weer. Maar die batterij is slechter geworden. Dus de volgende keer dat het gebeurt, gaat dat sneller. En dat herhaalt zich iedere keer. En dus dat is bijvoorbeeld voor ketamine zo. En miauw miauw. Mensen, dat is best een heel verslavend middel. De neiging om dat steeds bij te pakken is heel groot. En de eerste keren gaat dat goed. En dan is de batterij in dit geval door slaaptekort ga je hallucineren. Dat begint met een beetje gekke dingen zien. Zeker als het schemert of als het donker is. En dat neemt steeds meer toe. Je slaapt slecht, je wordt prikkelbaar. En op een gegeven moment kun je een epileptische insult hebben. En dat eerste epileptische insult is meestal onder invloed. Dus dat is vallende ziekte, dus kortsluiting in je hersenen. Dat komt pas na heel lang gebruik. Maar dan herstel je ervan en dan ga je weer gebruiken. En dan heb je hem veel sneller. En dat is dus iedere keer met klachten. Dat je ze, wat ze ook zijn, ze duren lang voordat je ze hebt. Dan zijn de meeste mensen ook echt wel zo dat ze denken, oh jeetje, ik moet even rustig aan doen. Dat doen ze dan ook. En dan denken ze, ik kan er weer tegenaan. Maar je stapt er gewoon in met een gemankeerde, niet helemaal opgeladen batterij. Ja. En dat keer op keer. En iedere keer raakt hij wat meer gemankeerd. En iedere keer wat minder ver opgeladen. Ook als hij zegt dat hij 100% is. Want die 100%, dat wordt dus ook minder. Zelfs dus iemand met lang heel veel roken, die helemaal op en top fit is, voor zover die fit had kunnen raken, die is 100% voor die persoon. Maar die kan toch COPD hebben en dus lang niet zo fit zijn als iemand zonder COPD. Ja. Dus de kwaliteit van die batterijen gaat ook nog eens heel erg uit elkaar lopen. En het gemene is dat voor een aantal van die klachten het dan lijkt alsof dat middelengebruik dus ook nog eens de oplossing is.
Ja.
Dus als jij een slechte conditie hebt door 3MMC gebruik of door speed gebruik, dan denk je, ja, maar ja, als ik dan gewoon speed gebruik, heb ik een betere conditie. Dat lijkt dan zo. Ja, en zo kom je dan dus in die negatieve spiraal terecht. Als het om lichamelijke klachten gaat. Hetzelfde kan voor psychische klachten zijn. Heel wel bekend, en een vraag die ik heel veel krijg, is met ecstasy gebruik. Dat mensen zeggen, ja, als je het 1 keer in de 3 maanden gebruikt, dan herstel je gewoon tussendoor goed. Dat klopt, je herstelt. En dat is maar goed ook. En het grootste gedeelte van het herstel vindt binnen een paar dagen plaats. Maar jouw reservecapaciteit neemt af door de jaren heen. En dat geldt met alle middelen. Dus jouw reservecapaciteit om met depressie, angst en stress om te gaan, die we gewoon meemaken in het leven, die neemt geleidelijk aan af. Dan moet je ermee stoppen en gestopt blijven, wil dat weer op een niveau komen. Maar mensen die dat heel lang doen en die stoppen en die zijn na een jaar nog steeds gestopt, die zeggen, ja, het gaat eigenlijk goed, maar die maken iets vervelends mee. En dan is hun vermogen om daarmee om te gaan nog steeds afgenomen. Dus iedereen kan prima weer functioneren als je ermee stopt, totdat je in de problemen komt.
Ja, dat is het verraderlijke.
Ja, en dat is dus zowel lichamelijk als psychisch. En psychisch, ja, dat is dan, als ik verslavingsarts ben, is dat psychosociaal. Ja, dan krijg je een rekening thuis en dan denk je, ja shit, hoe moet ik daar nou mee omgaan? En dan popt in je hoofd op alcoholgebruik. Want je hebt namelijk niet het vermogen om de stress die daarbij komt kijken op een andere manier het hoofd te bieden.
Ja.
Dat is wat er op de langere termijn gebeurt. Alles bij elkaar, je kunt het copingvaardigheden noemen of hoe je het ook noemt. Maar dat zijn de gevolgen van dat langdurige gebruik. Mm. En je kunt je dus goed voelen en dan toch op een gegeven moment weer onderuit gaan. En dat moet je allemaal voor zijn.
Ook een patroon om het op die manier dan op te lossen.
Ja.
Dat is je patroon.
Dat is je patroon.
Dat is wat je aan denkt. Ja, ja, nou, het probleem is helder.
Ja.
En dan, als een luisteraar denkt van, nee, ja, oké, dit komt wel hard binnen. Of iemand kan erkennen van, nou, ja, misschien is bij mij de balans wel verkeerd doorgeslagen. Hoe dan verder?
Het zit hem. Dus want erkennen is al, daar ben je al best wel een eindje. Maar misschien zit het er al in het feit dat je deze podcast luistert. Dan ben je nieuwsgierig. En dan ben je erover aan het nadenken misschien. Of je zit nog net voor dat je erover gaat nadenken. Dat noemen we dan met een duur woord pre-contemplatie. En dan contemplaties over nadenken. En dan moet er op een gegeven moment dat je dat dan denkt. En goh, ja, dan kom je inderdaad in een soort van fase van, nou, wat kan ik er nou eigenlijk dan aan doen? Of kan ik erachter komen? Of hoe groot mijn probleem is als ik een probleem heb? Dat kun je doen door dus met mensen te praten. Je kan dat doen door het eens een keertje aan de huisarts te vragen. Je kunt dat doen door het eens in je omgeving te vragen. Wat ik al zei, leraren, misschien een decaan. als het is op je werk, je baas is misschien spannend, maar collega's. Dat kunnen allemaal mensen zijn waar je de eerste keer in een gesprek... Wat vind jij nou eigenlijk van dit of dit? Om ook een beetje de koudwatervrees van het daarover te hebben te overwinnen. En als je je nou afvraagt van... Goh, laat ik de laatste tijd steken vallen? Of is het eigenlijk gewoon allemaal wel oké? Dan kun je dat eens wat gestructureerder rondvragen. Dus dan kun je bij wijze van spreken zeggen van... Hey, gewoon een standaard appje opstellen met een inleidende tekst. Iets van, je kan een excuus gebruiken. Hè? Je loopt bij een coach voor een loopbaantraject of wat dan ook. En dan heb je namelijk, want dat doen ze altijd... dan moet je een rondvraag namelijk gaan doen onder de mensen om je heen. Van waar ben ik goed in, waar ben ik slecht in? Heb je gemerkt aan mij dat ik de laatste tijd misschien veranderd ben? En dan kun je dus best wel een goede inventarisatie krijgen van hoe andere mensen naar jou kijken. Dat zou wel eens kunnen helpen om je een beetje te helpen goed in die spiegel te kijken. Dat zou kunnen helpen. Je kunt bij jezelf te raden gaan. Waar vlucht ik misschien voor? Of wat zit je dwars? En als je je afvraagt wat zit me dwars, dan is het... als je 's avonds met je hoofd op je kussen ligt en dan dus niet op de momenten dat je hebt gebruikt. Want meestal ga je dan vrij snel, val je in slaap.
Maar, of ga je ook andere, op een hele andere manier
oplossen? Denken, nee, tuurlijk. Maar gewoon door de weekse dag of een weekenddag, je bent gewoon verder oké, je ligt met je hoofd op je kussen. Wat zijn nou de dingen die steeds terugkomen? Een ruzie met familie waar je eigenlijk spijt van hebt. Of dat je ooit een keuze hebt gemaakt voor het ene en niet voor het andere. En al die dingen, dat hoeft niet eens piekeren te zijn, maar dat zijn gewoon steeds de dingen die waar je heel vaak aan denkt. Gewoon stomme keuzes die je hebt gemaakt. En misschien heb je al wel wat meer problemen. Hè? En dan ben je bijvoorbeeld heb je mensen geld afhandig gemaakt, familieleden. Gewoon een tikkie niet betaald, wat je eigenlijk gewoon had moeten betalen. Gewoon allemaal dat soort kleine dingen. Die moet je onder ogen zien ook. Want dat ben je namelijk steeds aan het... de oplossing voor die problemen is steeds weer middelen gebruiken. Dus wat ben je nou steeds uit de weg aan het gaan? Wat zit je nou dwars, wat je niet aangaat? En die kun je opschrijven. Kun je in je telefoon zetten, je kunt een voice clip opnemen. En terugluisteren op een goede dag. En dan zeggen, dat is wat je nu moet gaan oplossen. Uit gaan leggen waarom je een tikkie niet betaald hebt. Je excuses aanbieden naar aanleiding van een ruzie die je gemaakt hebt. En het gaat niet per se om dat het dan de problemen zijn opgelost. Maar je moet in ieder geval het probleem met jezelf oplossen. Dus daar eerlijk over zijn naar die mensen toe. Want alles wat je aan het verstoppen bent, dat ga je dus ook verstoppen in het middelengebruik.
Eigenlijk al die open eindjes die knagen.
Ja.
Misschien, ja, je kan dat 's avonds natuurlijk op je kussen doen. Maar misschien kan je dat ook gewoon 's ochtends bij een bakje koffie doen. Andere soort verslaving.
Ja, maar de reden dat ik dat zeg is omdat eigenlijk overdag ben je vaak met andere dingen bezig. Ja. Dus het is wel zeker iets waar je, als je dat eenmaal begrijpt wat ik bedoel, vervolgens de volgende dag gewoon echt eens een keertje voor kunt gaan zitten. Ja. Maar die gedachten komen meestal gewoon op momenten dat je niks aan het doen bent. Het kan ook tijdens een wandeling dat je steeds denkt, oh shit, waarom heb ik dat nou toch? Of waarom deed ik vroeger zo?
Ja,
en dat moet je onder ogen komen.
Ja.
En dan is dat andere dus het niet doen. Daar kun je dan eens toe besluiten. Hè. Als je dan dus inderdaad denkt van, goh, ik zou wel eens een probleem kunnen hebben. Nou, dan kun je gewoon eens proberen hoe het is als je het niet doet. En dat betekent niet dat je meteen helemaal afscheid hoeft te nemen ervan. Van het gebruik. Soms voor mensen ook wel moeilijk. Maar dus ja, het advies is 30 dagen of 40 dagen. 6 weken. En de gewone andere dingen wel of niet te blijven doen. Daar keuzes in te maken. En dan dus te realiseren, hier loop ik tegenaan. En dat kan iedereen met een verslaving kan het tegen je zeggen. Stoppen is 1, gestopt blijven is 2. En, want dan ga je dan tegen die dingen aanlopen. Tegen je eigen problemen, maar ook dus ja, wat je in het dagelijks eigenlijk tegenaan loopt. En dan komen ook onzekerheden boven als... ja, maar dan ben ik straks al mijn vrienden kwijt... want iedereen zit bij de voetbal te drinken en te snuiven. Ik ga in het weekend altijd feesten met al mijn vrienden. En dan zie ik die dus nooit meer. Nou, dat is moeilijk. Hm. En dat is, zeker als je jong bent is dat moeilijk. Want dan zijn die vrienden veel belangrijker dan deze podcast luisteren. En die bepalen heel veel voor je. En daar moet je weerstand tegen leren opbouwen. En het leuke is, als je dat goed doet, dat je eigenlijk ook wel weer een andere rol kunt in zo'n vriendengroep kunt krijgen als de eerste die er bovenop komt. Ja, dat is pionieren, zullen we maar zeggen, ja, voor die persoon. Spannend. Ja, dat is de eerste. Ja. Die moet de koudwatervrees overwinnen. Die moet het eerste gedoe over zich heen krijgen van hoezo doe je niet mee. En
misschien zijn er wel in die groep ook mensen die eigenlijk ditzelfde doormaken. Ja. Maar dat je het niet weet omdat er niet over gesproken wordt. Dus dat je een bondje kan maken.
Ja, exact. En dat zal heel snel al gebeuren. Want je zult echt wel mensen horen zeggen, je hoeft maar 3 keer nee te zeggen. Die zeggen van, oh ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Hm. Of dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Hm. Misschien doe ik dat volgende week wel. Dus je zult dat al heel snel wel oppikken. Dat zal dat wel gebeuren. Dat er mensen zijn die niet alleen maar negatieve meningen erover hebben in ieder geval.
Ja, dus de angst voor het vrienden verliezen, dat zou wel eens wat genuanceerder kunnen liggen, wat anders kunnen liggen. Ja. Dat er misschien wel mensen inderdaad met je mee gaan doen.
Ja. Ja. Kijk, als jij de Bob bent voor een voetbalwedstrijd, dan is het helemaal niet moeilijk. Tenminste, dan is het vaak niet moeilijk om nee te zeggen. Maar dan heb je een goede soort externe motivator om dat niet te doen. Als jij het doet terwijl je niet de Bob bent, nou, dan kun je eindelijk een leuk praatje maken met die Bob. Want iedereen is altijd hartstikke zat, of wat dan ook. En de Bob, die zit daar maar. Dus dan ben je in één keer wel een gesprekspartner voor de Bob. Of die Bob die kan zeggen, nou ja, god, als er gewoon wat meer mensen niet drinken, dan wordt het ook wat leuker. Of, zo, hè. Dus dat zit al heel veel dichterbij dan je denkt, dat die opties er zijn. Nou ja, vervolgens, ja, wat je dan kan doen. Je hebt die problemen een beetje, heb je daar zicht op. Je hebt het eens ervaren. Je hebt ook ervaren hoe het dan is om het niet te doen. En daar moet je alternatieven voor gaan vinden.
Wat bedoel je alternatieven?
Ja, voor wat ga jij na de voetbalwedstrijd doen dan? Als iedereen in de kantine blijft zitten. Ja, dat is een uur leuk, zeg maar. Hè? En als iedereen dan echt heel erg dronken, dan wordt het meestal ook heel saai. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan naar huis? En dan ga je naar huis en wat ga je dan doen? Ga je dan een andere hobby nog uitvoeren? Of ga je lekker koken? Of ik noem maar gewoon dingen. Want je spendeert nogal wat tijd meestal aan gebruik. Dus er komt heel veel tijd vrij. Ja, daar moet je gewoon, die moet je opvullen met andere dingen. En eigenlijk niet opvullen, maar dat voelt in het begin een beetje zo. Want de meeste middelen zijn best wel belonend en leuk en fijn. En dat is dat andere meestal in het begin nog niet zo.
Nee.
Het kan heel seizoensgebonden zijn. Dus dat het in de winter veel moeilijker is dan in de zomer of andersom. Wil je daar steun bij, dan, wat ik al zei bij de huisarts. Maar dat kan ook online. Er zijn heel veel online hulp. En er zijn ook AA-achtige dingen. Kun je eens gaan kijken. Dus als je misschien wat verder in zit. Maar,
ja die verschillende
zelfhulpgroepen.
De plekken waar je heen kan, die zullen we even bij de show notes zetten.
Oké.
Okay, dat je daar makkelijk wat in ziet. Maar die wat je zegt, die beloning, dat je tijd doorbrengt met je vrienden en dat je dan iets anders moet zoeken. Het geeft natuurlijk heel snel een fijn gevoel om dat te doen, dat ingevuld te hebben. Dus je moet ook, je moet echt even wennen aan iets anders.
Ja.
Dat geeft niet zo heel snel een enorme rush natuurlijk.
Nee.
Dus dat zal in het begin ook een beetje nog even taai zijn.
Ja. Ja, precies. Kijk, en we weten van mensen die stoppen met roken, gemiddeld hebben die 7 pogingen nodig om te stoppen. Dus dat, en ik weet niet wat dat wetenschappelijk is gezien is voor al die andere middelen.
Lekker motiverend voor de eerste poging.
Nou ja, je moet dus met de eerste poging beginnen. En dat is gemiddeld. Dus er zijn ook mensen die al bij de eerste poging stoppen, hoor. Maar dat is ook, dat aan de ene kant is dat misschien inderdaad niet zo motiverend. Aan de andere kant is het ook zoiets van, ja, dit is een lange weg.
Hmm.
Maar die moet je ergens mee beginnen. En die mag je dus ook met vol vallen en opstaan doen. Dus als jij gewoon, jouw eerste poging is, ik doe het een weekend niet, dan heb je al poging 1, heb je al te pakken. En de reden dus dat je dat zo doet, is omdat je dat dan een keer kan ervaren en erop kan reflecteren en het met mensen over kan hebben. En dan kun je weer eens zo'n poging wagen en weer eens zo'n poging. Uiteindelijk, ja, dan weten we ook dat gewoon door de pogingen te wagen, dus dat is ook wel grappig, dat gewoon door de pogingen te wagen je dus steeds dichterbij niet gebruiken komt. Hm. Dus we weten gewoon, als jij 40 dagen niet drinkt, dat je de periode daarna veel minder drinkt. Omdat je alternatieven hebt. Omdat je gewoon weet dat er in jouw stamkroeg ook lekker gingerbeer te krijgen is. Of dat er mensen zijn die het prima vinden dat jij de Bob bent. Dus dan weet je van, nou, ik heb nu een alternatief.
Ja.
Maar die alternatieven heb je nooit aangeleerd gekregen. Want die, waarom zou je die aanleren? Die moet je nu gaan aanleren.
Ja, ja.
Zo gaat dat.
En dan voelen die stoppogingen ook niet zo enorm eindeloos. Betekent...
Het is te overzien.
Ik kan nooit meer.
Ja. En zo beweeg je jezelf daarvan weg. Hè? Dus daarom, daar komt Stoptober vandaan. Ja, Stoptober is al echt een beetje echt gericht op permanent stoppen. Maar als jij dus heel vaak aan Stoptober meedoet, dan is de kans dat je vervolgens echt stopt, die neemt gewoon toe.
Ja.
En dat is Dry January ook. Dus je kunt dat gewoon een paar keer per jaar doen. En dan die nieuwe dingen leren. En dat is best heel leuk. Want het voelt misschien als een verarming van je leven dat je die middelen niet meer mag gebruiken. Maar omdat je dus langzaam die alternatieven leert, wordt het uiteindelijk een verrijking van je leven. Ja. Want dan zijn er heel veel mensen die leren om dat af en toe wel te doen en af en toe niet te doen. En op het moment dat ze het niet doen, dus andere leuke dingen te doen. Dus het is niet wel of niet. Het is wel het ene of wel het andere of wel nog wat anders, wel nog wat anders, wel nog wat anders. Er komen allemaal alternatieven voor in de plaats. Kost alleen tijd.
Ja, en je merkt ook hoe je de volgende ochtend wakker wordt. Dus dat je daar fitter in bent als je bijvoorbeeld niet gebruikt.
Ja, er komt heel veel energie om al die leuke dingen te doen.
Dus dat voordeel voel je dan ook ineens. Ja.
Ja. Ja, en dat is wel zeker als je wat verder in het gebruik zit. Dan is het wel goed dat als je zo'n poging doet, dat je jezelf daar ook wel echt voor beloont met iets anders leuks. Dus stel een avond stappen kost je normaal €50 of €100. Dat je dat dan niet doet en dat je dan de volgende dag daar echt iets leuks van gaat doen.
Ja.
Naar een tropisch zwemparadijs of naar een pannenkoekenrestaurant. Ja, weet ik veel wat je leuk vindt.
Ja,
gaan karten, ja. Ga wat leuks doen.
Ja, ja.
En wat bij je past, wat je leuk vindt. En wat jij leuk vindt. Dus je hoeft je niet dingen aan te laten praten. Dus net zo goed als dat je jezelf aan moet kijken van waarom doe ik dit. Moet je jezelf ook aankijken en zeggen, maar wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? En als dat naar een postzegelclub gaan is, dan is het naar een postzegelclub gaan. En dan ga je dat lekker doen voor jezelf en niet voor een ander.
Ja. Ja.
En dat, die beloningen, die korte beloningen in het begin, die zijn wel fijn. Die vinden je hersenen ook wel leuk.
Ja. Ja, dus stoppogingen wagen, dat maakt ook al dat je veel ervaart van hoe stoppen is. Je gaat alternatief vormen. Het moet natuurlijk niet weer onderdeel van de onderhandeling worden. Van ja, maar ik heb toen al gestopt, dus nu mag ik weer of zo.
Dat gaat onherroepelijk gebeuren.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, wees daar waakzaam dan weer op.
Ja, ja, exact. Ja. En op een gegeven moment ga je het misschien een beetje bij jezelf doorhebben.
Ja.
En helaas is het zo, of ja, gelukkig ook hoor, maar helaas is het zo dat, zeker als je jong bent, dat de rebelse gedachte van dat bepaal ik lekker allemaal zelf wel, dat is een hele sterke gedachte die je kan hebben. Hè? Dus ik bepaal zelf wel of ik stop. En ik bepaal zelf wel of ik rook of niet. Maar ja, dat is dus het gemene met een verslaving is dus dat je dat in feite niet bepaalt, omdat dat namelijk de verslaving is of het middel is wat dat voor je bepaalt.
Ja.
En dat is eigenlijk de enige keuze die je onafhankelijk zelf kunt maken, is het niet te doen. En dat is dus gek. Dan heb je dus de keuze uit één optie. Dat voelt contra-intuïtief, maar dat is dus eigenlijk de enige wel bewuste keuze. De echte bewuste keuze die je kunt maken. Omdat die andere altijd wordt gevoed door middelen gebruiken.
Ja,
ja. Dat is heel gek. Ik vind dat altijd een vreemd filosofisch concept gevonden. Keuze maken uit één optie.
Ja. Ja. En tot slot, wanneer moet je nou eigenlijk echt hulp vragen?
Als het je niet lukt. Als het, ik noemde 1 psychisch probleem, 2 psychische problemen en nog, misschien nog een ander probleem als de problemen. En dat staat even los van of je daarvan overtuigd bent dat die komen door je gebruik of dat die daar ook echt door komen. Maar als je zoveel problemen hebt dat je dat niet meer gebolwerkt krijgt, dan moet je hulp gaan vragen. En dat geldt eigenlijk ook, hè, want en dan hulp vraag je dan vaak. Online in de nulde lijn noemen we dat dan. En dan met chatbots en dat soort dingen. Of directe verwijzingen. Of dus gewoon bij de huisarts. En dat is echt misschien wel de beste startplek. Dat geldt ook voor de huisarts. Wanneer moet de huisarts je nou naar de verslavingszorg gaan sturen? Ja, als het jullie samen niet lukt. En heb je schulden of heb je problemen met justitie en is daar geen zicht op dat beter gaat? Of heb je ruzie met je familie en kom je er niet uit? Dus als je er niet uitkomt, dan moet je hulp gaan vragen. En ook daarin ga je onderhandelen. Want het probleem is nog nooit zo erg dat je hulp nodig hebt. Totdat het dat wel is. En dan had je eigenlijk al een half jaar geleden of een jaar geleden hulp moeten vragen. Soms veel langer. Dus wanneer moet je hulp gaan vragen? Dat is niet erg, dat doe je altijd te laat. Maar dat doe je nu helemaal.
Als het maar niet veel te laat wordt.
En als je dan zegt van, het is bijvoorbeeld ruzie met je ouders. Ja, dat ligt aan mijn ouders. Ja, maar dan kom je er nog steeds niet uit. Dus je moet goed die conclusie trekken. Kom ik er nou uit of niet? Los van aan wie het ligt. Want je kunt prima bij de verslavingszorg komen. Of bij de huisarts komen. Die dan kan zeggen, oké, maar dit ligt niet aan jou. Je hebt wel een probleem, maar het ligt niet aan jou.
Ja.
Dus laten we zeggen, de toeslagenouders. Dat lag niet aan die toeslagenouders. Maar die hebben wel een probleem. Dus die hebben en wel zo'n groot probleem dat ze er hulp bij nodig hebben. Dus het hulpvragen wil niet zeggen dat het je schuld is.
Nee.
En dat is eigenlijk überhaupt, als het gaat om verslaving, is er niet per se een schuldvraag. Dat is misschien denk ik wel mooi om te realiseren. Hetzelfde als dat je niet per se jouw schuld is dat je de griep krijgt. En het ook niet altijd jouw schuld is dat je je been breekt. Want er zijn gewoon andere dingen in de omgeving. En ja, dat dingen gebeuren.
Ja.
Het gaat er niet om of het jouw schuld is. Het gaat erom, wil je dat probleem onder ogen zien? En als dat zo is en het lukt je niet om het op te lossen, dat je dan hulp vraagt.
Ja. Nou heb je in de verslavingszorg, als je daar naartoe gaat, dan krijg je echt rigoureuzer hulp in hoe het denken gaat en hoe je keuzes maakt. En daar wordt intensiever hulp gegeven. Hoe moet ik dit zien als je het zelf doet, of als je het met de huisarts doet, met zijn praktijkondersteuner, of dus verslavingszorg? Is meer hulp, intensievere hulp, een beter recept voor succes?
De juiste hulp is een beter recept voor succes. Dus er zijn heel veel mensen die het zelf kunnen, of die het met hulp uit hun omgeving kunnen. Er zijn heel veel mensen die het met een huisarts op kunnen lossen. Er zijn ook heel veel mensen die het in de verslavingszorg kunnen oplossen. En overal zal overdaad zijn dat je teveel doet wat helemaal niet nodig was. Maar de juiste hulp is het beste.
Ja.
En kijk, en wij zijn de verslavingszorg is vooral heel goed in het herkennen van het verslavingsgedrag. En ik heb al genoemd het onderhandelen en het kleiner maken. Maar bij ernstige verslaving gaan ook leugens en dreigementen naar mensen en zo komen. En dan gaan mensen echt een dubbel leven leiden. En daar zijn wij goed in. En dan de juiste momenten, de juiste motivatie weer aanspreken. Mensen helpen de kop erbij te houden, dingen te begeleiden. Maar ook natuurlijk uiteindelijk ook als er echt lichamelijk of psychische klachten zijn, om dat ook allemaal wel op te vangen, te behandelen, de juiste richting in te sturen. En dat doen we heel multidisciplinair altijd. Dus dat is echt wat verslavingszorg is. Maar in de kern zit het hem altijd in die persoon dat hij zijn problemen ziet. Dat hij de motivatie weet te vinden en dat gedrag herkent en de alternatieven weet te vinden. En er zijn heel veel routes naartoe. Ik heb er daar gewoon wat van geprobeerd zo aan te stippen.
Ja. Nou, Thomas, heel veel dank voor deze uitleg.
Graag gedaan.
Ik zou de luisteraar ook nog graag willen wijzen op dit kanaal staan ook podcasts over bijvoorbeeld angst of slaapprobleem, depressie, spanning. Dat zijn allemaal dingen die kunnen gaan optreden als je bijvoorbeeld mindert, of die misschien sowieso bij je kunnen spelen. Dus daar kan je ook nog over luisteren wat dat inhoudt en wat je dan daarmee kan doen om op die gebieden weer handvatten te krijgen. Nou, Thomas, nogmaals heel veel dank. En de luisteraars, succes met het inzien van de balans en hoe je daar mee omgaat.
Ja, ik heb nog een andere podcast tip. Twee jonge basisartsen die mij hebben geïnterviewd echt over alcoholgebruik. En die podcast heet Leven je lijf. Staat ook op Spotify. Die kun je ook leuk terugluisteren.
Ja, dat zetten we ook allemaal bij de show notes. Goed, tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!